Goedemorgen. Heerlijk om God zo te aanbidden. En God is hier. Amen. De Bijbel zegt, God troont op de lofzang van zijn kinderen. En dat geloof ik ook. Als we hier zo samen zijn en hem groot maken, hem aanbidden, dan troont hij erop. Dit is zijn plek. In dit huis van aanbidding waar we samen zijn en God mogen groot maken. Bedankt voor de gelegenheid om het woord te mogen brengen, pastors. En ik hoorde al heel veel dingen terugkomen in de zangdienst waar ik het vandaag eigenlijk met jullie over ga hebben. Over het ontmoeten van God. Over het wachten op antwoorden van God. Wanneer wij dingen in gebed brengen. Maar dat straks. Ik zal voor degenen die mij niet kennen, eerst mijzelf kort introduceren. Ik ben Ruben Sepoetan. Ik woon hier in Tiel samen met mijn mooie vrouw. Die zit hier vooraan. En mijn drie dochters daarnaast van 10, 11 en half en 13. En wij hebben al vroeg in ons leven besloten om te leven samen met God. Een keuze te maken en samen met God te wandelen door het leven. Een keuze die misschien niet heel erg gebruikelijk is in deze tijd, in deze wereld. Waarin je aandacht wordt getrokken naar allerlei zaken hier die interessant lijken. Toen ik jong was, het uitgaansleven, bepaalde interesses op die leeftijd in de middelbare school. Maar wij hadden al vroeg, mijn vrouw en ik, door van nee, dit is niet het leven wat we wilden leiden. En God riep ons en we hebben echt de keuze gemaakt om God te dienen. En dat hebben wij samen gedaan en samen zijn wij met God gaan wandelen door het leven. En we hebben drie mooie dochters gekregen. Maar wat betekent dat dan, het wandelen samen met God? Wij waren jong getrouwd, we hadden een plan om samen met de Heer door het leven te gaan. En we wilden vroeg kinderen, we gingen vroeg trouwen, we kregen vroeg, of dat wilden we in ieder geval, vroeg kinderen. En later dan een keuze maken, of in ieder geval gaan investeren in carrière, in ja, vakanties, noem maar op. En we waren nog jong en we waren net een jaar getrouwd. Maar we hadden toch wel die kinderwens dan. Maar het kwam niet. Dat was moeilijk. Ik bedoel, elke maand is het dan een teleurstelling. Ben je wel of niet zwanger? Luistert God naar ons? Is daar die zegen van nieuw leven eigenlijk? En dat is moeilijk. Je brengt het bij God, je doet het samen met God en dan gebeurt er niks. En dat was 17 mei 2007. Toen was ik een van de jeugdleiders in onze kerk, samen met broeder Nathan. Wij gingen naar een conferentie met wat jeugd en daar sprak een spreker, Tommy Tenney, misschien kennen mensen hem wel of niet. Dat was de schrijver van God Chasers. Hij heeft Night with the King. Daar is ook een film van uitgebracht over het verhaal van Esther. En wij waren daar. En die avond sprak hij over de staf van Aaron. En in het gedeelte waar hij het had over die staf, dat de staf in het ark van het verbond werd gelegd. En de volgende dag nieuw leven ontstond aan die staf. Een nieuwe bloesem, amandel. Nieuw leven, wat in één dag veranderde van dood naar leven. Dat sprak zo erg tot ons. Wij waren een jaar lang bezig met een kind. En toen kwamen die woorden, wat God in één jaar kan, of wat God, wat in één jaar kan, doet God in één dag. Dat kan God in één dag doen. En gemiddeld duurt de zwangerschap 38 maanden, heb ik gegoogeld gisteren. Naar, op internet staat 38. Oh, sorry, weken. Ja, klopt. Wat zei ik? Ja, nee, dat is niet waar. Goed dat jullie er zijn. Jullie letten in ieder geval op. Zou wat zijn, hè? Maar goed. Het wonderbaarlijke is dat op 7 februari onze oudste dochter werd geboren. Op de dag af 38 weken na die avond. En het was zo'n bevestiging van dat het samen leven en wandelen met God, dat zijn vruchten afwerpt. En je hoeft het niet alleen te doen. En we deden het samen. En zo zijn we van avontuur naar avontuur gegaan. En we hebben mooie dingen meegemaakt, zware dingen. Maar in elk gedeelte van ons leven hebben we gezien dat God met ons is. En dat was even kort een introductie van wie wij zijn. Maar waar we vandaag, wat ik vandaag wil gaan delen, komt een gedeelte uit Exodus 12. Als jullie je Bijbel bij hebben, ik wil dat even opzoeken. Want ook ja, in deze generatie van de zogenaamde magnetron-generatie, waarin we iets in de magnetron doen, even een timer aanzetten en ping, dan is het klaar. Dat is een beetje de mentaliteit van deze generatie. En fastfood, on demand, is een term die we vaak horen. Ik kies het moment wel uit. Niet op Gods tijd, maar op mijn tijd. En ik heb het nu nodig. Liever gisteren dan vandaag. Dat is deze wereld. Dat is de wereld van nu. Maar wij hebben geleerd en wij hebben ontdekt dat het juist beter is om alles aan God over te laten qua timing. En op Gods tijd te gaan wachten. Het volk van Israël was in Egypte. En daar, in het begin van Exodus 2, lezen we dat, was de schreeuw van het volk was enorm groot. En het gehuil naar God was heel groot. Waarom? Omdat zij onderdrukt werden. Zij werden als slaven ingezet om te bouwen, mee te bouwen aan het land. En God hoorde die schreeuw. God hoorde dat geroep naar hem om hulp. En in Exodus 12 zien we wat God uiteindelijk heeft gedaan om zijn volk te redden. Want God was klaar met Egypte. God had een oordeel gegeven over het hele land. Iedere eerstgeborene moest sterven. Dat was het oordeel. Mens en dier. Maar voor zijn eigen volk had God een uitweg. God was van plan om zijn volk te redden. En een hele lijst met instructies had God gegeven aan Mozes. Mozes geeft dit door aan het volk. Kies een lammetje uit. Slacht die. En met het bloed wat over is, neem hyssop. Smeer het op de deurpost, de bovendorpel. En eet het vlees geroosterd op. En hoe moesten ze dat doen? Ze moesten dat doen met de staf in hun hand en sandalen aan hun voeten en gordel omgord. En klaar om te vertrekken. Het was midden in de nacht. Kun je je voorstellen dat je met je gezin gaat gourmetten, of roosteren, het roosteren van het lam, en klaar om te vertrekken. Maar dat was hun redding. Het bloed gestreken op de deurposten en op de bovendorpel. En daarmee zou het oordeel hun voorbij gaan. Dit is natuurlijk een voorafschaduwing van het verlossingswerk van Jezus. Maar dit is precies ook wat voor ons dus geldt. Het bloed van Jezus wat ons heeft gered eigenlijk van het oordeel wat over deze wereld al is. Maar zij hebben dus vanaf het moment dat zij geschreeuwd hebben naar God: Heer, help ons uit deze slavernij, deze onderdrukking van de Egyptenaren. Verlos ons. En daar kwam God met dit verhaal, deze instructies om het oordeel te ontsnappen, aan het oordeel. God wilde hun eruit redden. Ik hou sowieso niet van strijken. Maar dit strijken wel. Ik strijk, dat hebben wij gedaan. Wij hebben het bloed van Jezus gestreken over onze geestelijke deuren, deurposten en bovendorpel van ons gezin, van ons huis. En daarmee zijn we onder het bloed van Jezus. En de Heere gaat daarmee voorbij. In Exodus 12. Vers 42. Daar staat over deze nacht geschreven: een nacht van waken was dit voor de Heere, om hen uit het land Egypte te leiden. Daarom is dit een nacht ter ere van de Heere, een waken voor alle Israëlieten, al hun generaties door. Zo heeft God zijn volk behouden voor het oordeel over heel Egypte. Deze nacht is een nacht ter ere van de Heere. Van de 365 dagen die we hebben, is dit een hele speciale. Want hiermee zegt God: maak je klaar. Ik ga iets doen. God zegt: ga klaar zitten. Het lam is geslacht. Eet ervan, maar wees klaar. Wees waakzaam. Er gaat iets gebeuren. Maar zij moesten klaar zijn om te vertrekken. Spullen ingepakt. En er gingen 2 miljoen Israëlieten. Daarbovenop kwamen nog vrouwen en kinderen. En ook nog wat Egyptenaren die dachten van: hou eens even, er gaat iets gebeuren, ik ga gewoon mee. Een hele stoet. Een mobilisatie van een enorme groep mensen. We hebben de afgelopen weken natuurlijk wat evacuaties gezien in het zuiden van ons land. Wat erg genoeg is. Maar dit was een heel land. Een heel volk wat God had uitverkoren om te redden van de onderdrukking van de Egyptenaren. Maar een nacht om niet te vergeten. Deze nacht, die onderhielden ze elk jaar. De nacht voor Pesach. Jaar in, jaar uit. Ook in de woestijn. Elk jaar bleven ze stilstaan bij die belangrijke nacht. Tijdens alle koningen. Elk jaar. Een nacht om te herinneren wat God heeft gedaan. Klaarmaken voor wat God nog meer gaat doen. Tijdens alle profeten. de grote en de kleine, tot aan Maleachi. Elk jaar een nacht voor de Heere. En dan komen we bij Jezus. En Jezus heeft wat mij betreft twee nachten die enorm bijzonder zijn en benoemenswaardig. Ze staan geschreven in de evangelie. De eerste nacht waarin een fariseer, een geleerde naar hem toe kwam, want hij had vragen. Ik zie dat u van God gekomen bent, want u doet dingen, dat is niet van hier. Midden in de nacht. Maar Jezus' antwoord was, je moet uit God geboren worden om het koninkrijk van God binnen te komen. Uit de geest en uit water. Deze nacht was eigenlijk ook een voorbode op, of hij was eigenlijk gespitst op de hele bediening van Jezus. Waar het in de hele bediening om gaat. Geboren worden uit geest en uit water. Om het koninkrijk van God binnen te komen. De andere nacht, die heel bijzonder en belangrijk is, is de nacht van zijn gevangenneming. Ook midden in de nacht waarin alles gericht is op wat daarna gaat komen. En deze nacht was sowieso ook de nacht van de waken. De nacht van waken. De nacht waarin de Israëlieten wakker waren. Omdat het de nacht ter ere van hem was. De nacht ter ere van de Heere. Maar wat komt daarna? Daarna is daar het verlossend werk wat Jezus heeft gebracht. Net zoals de verlossing van Israël is na die nacht van waken de verlossing voor ons allen gekomen. Ik vind het prachtig om te zien hoe zo die nachten een belangrijke rol spelen in de overwinning, in de verlossing die daarna gaat komen. De bevrijding, de genezing, want het volk van Israël ging ook door de woestijn en niemand was ziek. Iets wat God voor ons heeft, die zegen, die overwinning. Die genezing. Maar er gaat altijd die nacht van waken vooraf. De nacht van waken is ook een mentaliteit. Een mentaliteit waarin je uitziet en uitkijkt naar wat God allemaal gaat doen. Hij gaat iets doen. Ik heb ervoor gebeden. Maar hij gaat iets doen. De mentaliteit van waken. De mentaliteit van verwachting. Je verwacht dat God iets gaat doen. En dat is niet altijd makkelijk. En wat ik ook net zei, je verwacht het eigenlijk meteen. Je bidt ervoor en Heer, doe het nu. Ik heb het nu nodig. Ik heb het zo moeilijk. Maar in zo'n moment van wachten, waken, weet dan dat God bezig is. God is al bezig. God is iets op de achtergrond aan het klaarzetten voor onze zegen. Het is onze mentaliteit om daarin te zeggen, ik vertrouw volledig op God. Ik weet niet wat hij gaat doen, ik weet niet wanneer God iets gaat doen, maar ik vertrouw erop. God is aan het werk. Johannes die zag het al, Johannes de Doper. Hij zag Jezus en hij zei, zie het lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt. Hij zag in de nacht, want de periode van nacht gaat daarvoor af, voor de periode van zegen en overvloed. Hij zag toen al, daar is het lam van God. Dus wees alert, we moeten klaar zijn voor wat God gaat doen in ons leven, in de gemeente, in Tiel, in de Betuwe. God gaat iets doen. Dat is de houding van ons. Laten we uitzien naar wat Hij gaat doen voor ons. Kunt u dat met mij zeggen? Ik verwacht het van Hem. Is dat de mentaliteit die wij hebben? Kijk, uit onszelf kunnen we niets. Johannes 15 zegt dat, maar met Hem zijn wij meer dan overwinnaar. Met Hem komt die zegen tot ons. Laten we lezen Klaagliederen, hoofdstuk 3. Vers 25. En daar staat: goed is de Heere voor wie Hem verwacht, voor de ziel die Hem zoekt. Goed is het te hopen en stil te wachten op het heil van de Heere. De Bijbel zegt dat het goed is om Hem te verwachten. Het is goed voor onze ziel dat we Hem zoeken. Het is goed om te hopen op Hem. Stil te wachten. Soms is het goed om stil te zijn. Dan te wachten. Ik zeg dat vaak tegen de kinderen. Het is goed om stil te zijn. Te wachten. Maar onze heil, onze zegen komt van Hem. Wij kunnen daarin ook niks forceren of versnellen. Gods timing is daarin perfect. Pitch perfect. Er is niets aan wat niet klopt. Gods timing. Daar moeten we op wachten. Niet zelf invullen. Vaak genoeg gehad dat wij zelf dingen willen invullen. Ik ben muzikant en ja, je hebt bepaalde gaven en talenten. Je kan dingen. Maar dat is gelijk weer een valkuil. Want je bent dan geneigd, omdat je dingen kan. Ik speel heel makkelijk met iedereen mee. Maar het vertrouwen op God is daarin nog belangrijker. Spreuken 3 vers 5 zegt ook: vertrouw op je eigen inzicht niet. Zal ik hem eenmaal lezen? Spreuken 3 vers 5. Vertrouw op de Heere met heel je hart. En steun op je eigen inzicht niet. En je eigen inzicht, dat kan soms tussen jou en God instaan. Je talenten, je kennis, je eigen kunnen. Oh, dat kan ik wel. Dat doe ik wel. Maar ik denk dat de kracht hierin, zoals het hier in deze vers staat, dat de focus daarop moet zijn dat je niet als eerste je eigen inzicht te raden gaat. En niet als eerste gaat kijken van, wat kan ik? Maar dat de vraag moet zijn, wat wil God? En daarna pas gaan kijken van, Heer, dit is alles wat ik heb. Hoe kan ik dat inzetten voor uw eer en glorie? Dus de houding van verwachting, te midden van alle ups en downs, dat maakt het verschil in de wandel samen met God. Dat is wat wij ontdekt hebben en hoe wij leven samen met God. Altijd in verwachting van wat God gaat doen. Hij gaat iets doen, ook al is het midden in de nacht. Hij gaat iets doen. En alles wat we in gebed bij hem brengen, moeten we daar ook laten. En niet terughalen. Amen.